Realmente. Aí porque depois de uma hora foi.
Jullie verstaan me? Ja, ik ben in beeld. Jee, wat een haren, joh. Tjonge, jongen.
Responsibilities. Maar ik ben nu in beeld. Dus moet ik er gauw weer...
Goedenavond. Ik heet u graag welkom bij de informatieavond die we vanavond hebben belegd. De eerste in de vorm van drieën. Op 1 en 2 maart zijn de volgende momenten. Vanavond gaan we het vooral hebben over de kadernota en over de gevolgen van corona. Als het goed is, is de wethouder op afstand aanwezig om u nog even welkom te heten. Dus ik zou Kees Visser willen vragen om de microfoon open te zetten.
Ja, dankjewel Robert. Volgens mij staat hij open als het goed is, want hij is
mijn... Ik zie je goed en ik hoor je ook, Kees.
Dank je vriendelijk. Goedenavond allemaal. Ja, vanavond een informatieavond die eigenlijk aangeeft wat de huidige stand van zaken is rondom onze financiële positie. Dit eigenlijk als start om u inzicht te geven, om allemaal gelijke informatie te geven over waar we nu staan. Inleidend zult u zien dat wij natuurlijk begonnen zijn met een vaststelling van een begroting voor dit jaar, met een meerjarenperspectief dat positief was vanaf volgend jaar. U gaat nu aan de gang voor het tot stand komen van een kadernota die te maken heeft met de begroting van volgend jaar en de jaren daarop volgend. De ontwikkeling van de septembercirculaire is daar in meegenomen, wat een positief effect had. En verder zullen we een aantal ontwikkelingen met u bespreken, dan wel in ieder geval aan u doorgeven waar we op dit moment staan. Ook naar aanleiding van uw eigen wens hebben we ook nadrukkelijk gelet op de invloed van corona. En er zal uiteindelijk ook aanvullend een presentatie gegeven worden. En ik neem aan dat als u technische vragen heeft, dat u die over de presentatie vandaag kunt stellen. Daar waar het gaat om uitvoerig in gesprek te gaan over uw wensen. En uiteindelijk ook de totstandkoming van de kadernota voor het zomerreces hebben we nog zeeën van tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Het is vandaag niet opinierend. Het is vandaag uiteindelijk ook niet dat we vragen aan u om uw standpunten al in te nemen. Hou wat dat betreft uw kruid droog. We proberen u informatie te verschaffen zodat we allemaal dezelfde informatie hebben en onze ambtelijke organisatie in het loop van het proces ter uw diensten staat om uiteindelijk straks voor het zomerreces de juiste keuze te kunnen maken. Tot zover wou ik het even laten, Robert.
Dankjewel, Kees. Als het goed is, komt zo meteen het programma in beeld. Ja, dat ziet u nu. Hè. De opening is net geschied door de heer Visser. We hebben eerst Fred Ruiten, de consumentcontroller, die u meeneemt in het financieel kader. En we willen iedere keer na de presentatie de vragen en opmerkingen doen. Als u die net als bij de raad en de commissievergaderingen in de app wil aangeven, dan zal ik u door de vragen, en ik hoop dat we antwoorden kunnen geven, u door de antwoorden leiden. Nou, tot zover. En ik geef nu graag het woord aan Fred Ruiten.
Even kijken, als het goed is kom ik nu in beeld. Ook voor mij goedenavond. Eigenlijk zouden we met de begroting, de afgelopen begroting die we hebben vastgesteld, die begon met een sluitend perspectief vanaf 2022, zou eigenlijk dit een kadernota moeten worden wat een makkelijk proces zou moeten zijn. Want eigenlijk begin je dan met positieve zaken. Nou, als je dat doortrekt, dan blijft het positief. En er was zelfs een mooi positief perspectief. Dat kan met de volgende slide kan dat zichtbaar worden gemaakt. Oh, dat kan ik zelf doen. Even opletten. Even de andere kant op, even snel. Zo, kijk. Nou, dit geeft het overzichtelijke aan. We begonnen eigenlijk met vanaf de vorige begroting begonnen we met vanaf 2022 met een positief saldo, hoewel heel klein, hè, 8000 euro. Maar goed, we begonnen met een positief saldo, dus we hoefden niet eerst nog tekorten uit oude jaren op te gaan heffen. Nou, met een oplopend positief saldo, dan komt de septembercirculaire kwam daarbij. Er was natuurlijk de vraag van wat gaat de septembercirculaire doen. Dat, soms heeft dat een meevallen, maar dat kan ook wel eens een tegenvallen brengen. Afgelopen jaar bracht de septembercirculaire nog een mooie meevaller. U kunt zien, hè, dat is 1,6 miljoen oplopen tot 1,7 miljoen. Ik krijg nog even een seintje dat als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die in de app kwijt. Dus vergeet dat niet, stelt u rustig uw vragen, dan kunnen we het straks nalezen en dan kunnen we erop reageren. Van die 1,6 miljoen was ongeveer 7 ton was nodig voor het sociaal domein. We krijgen gelden voor beschermd wonen en vrouwenopvang. En nou, dat geld wat we daarvoor krijgen, we zijn centrumgemeente. En die moeten gezamenlijk met de andere regiogemeenten in de kop moeten we die verdelen. En dan moeten we ervoor zorgen dat we daar ook de taken die we daarvoor hebben, dat we die ook uitvoeren. Nou, dat is al lastig genoeg, dus dat geld kan je eigenlijk ook alleen maar daarvoor gebruiken. Maar dan bleef het toch ook voor de algemene middelen, bleef er toch nog een kleine miljoen over. Hè? 9,5 ton oplopen tot ruim een miljoen. Dus de uitgangspositie was eigenlijk uitstekend voor de komende kadernota. Alleen, toen kregen we bericht ergens in begin februari, anderhalf week geleden, kregen we bericht dat de herziening van de gemeentefonds, had ik die nog opgeschreven als risico. Maar dan kregen we al bericht van dat de eerste cijfers daarvan beschikbaar zijn. Nou ja, eerste cijfers. Vorig jaar hebben we ook al eens een exercitie ervan gezien. En toen bleek er nog een meevaller voor de gemeente te zitten. Nu bleek er een tegenvaller in te zitten die structureel op de lange duur optelt tot ongeveer 3,5 miljoen. Dus dat is een vrij fors bedrag. Het is wel zo dat dat bedrag krijg je niet in één keer voor je kiezen, om het maar zo te zeggen. Maar het wordt in trapjes gedaan van maximaal 15 euro per inwoner per jaar. Nou, als je even uitgaat van 56.000 inwoners, maar 15 euro, kom je op 840.000 euro ongeveer uit. Dus als het zo doorgaat, zoals het gaat, wat nog niet zeker is, want er is nog veel bezwaren tegen, met name van een aantal armere noordelijke gemeenten, Friesland, Groningen, Drenthe. Maar de argumenten die daarvoor gelden, van dat het niet klopt, die zou je ook voor Den Helder zo kunnen vertalen. Dus wellicht dat het nog anders uit gaat pakken. Maar de voorlopige cijfers die lijken erop dat we minder geld gaan krijgen. En dat betekent dat we, ja, moet zeggen, het positief perspectief dat we hier zien, dat we dat niet kwijt zijn al voor 23, 24, 25, dat het niet negatief wordt. Maar structureel, als je van het laatste jaar, 2,5 miljoen, als je er 3,5 miljoen af zou trekken, dan kom je uiteindelijk wel op een negatief perspectief. Dus eigenlijk wat je zou willen is dat je wat geld overhoudt voor dingen die we nog nuttig vinden. En dat er ook voor gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar dat wat geld over is voor een nieuwe coalitie. Maar voorlopig hebben we dat perspectief niet. Het is niet meteen alle hens aan dek. Maar we moeten nu wel heel kritisch gaan kijken om te zorgen dat we geen nieuwe dingen gaan bedenken. En er komt bij, we hebben ook nog een paar noten op onze zang. En dat komt met de volgende slide. Ik geef nog even aan het staat hier nog even aangegeven, 2023, heeft het kunnen lezen. Het perspectief is 63 euro per inwoner. Nou, als u dat met 56.000 inwoners vermenigvuldigt, dan komt u uit op een ongeveer 3,4 miljoen. We hebben ook nog een aantal onzekerheden. En dan wordt het inderdaad wat ingewikkelder. We blijven natuurlijk een probleem met de jeugdzorg en de WMO. Daar zijn we niet uniek in, want het hele land klaagt erover. Met name de jeugdzorg zit de VNG echt van, als het Rijk niet over de brug komt, al in 2021 voor de jeugdzorg, om daar meer geld structureel voor uit te trekken. Dan willen ze na de verkiezingen, zeggen ze, niet eens meer praten over allerlei andere ambities van het Rijk. Zoals de aanpak van het klimaatprobleem en de aanpak van de woningtekorten en wat dan ook. En de hele klimaatadaptatie. Dus de VNG zit er vrij geharnast in. En nou, dat geldt eigenlijk voor zowel de kleine als grote gemeenten. Het geldt landelijk. Dus dat is ook voor ons is dat gewoon een probleem. Hè? We geven gewoon meer geld uit. Degene die de tweede TURAP nog in zijn hoofd heeft, heeft gezien dat we vorig jaar ook oplopende kosten hebben voor de jeugdzorg. En die moeten we op een gegeven moment gaan vertalen. Voor de WMO geldt iets vergelijkbaars. Daar hebben we de invoering van het abonnementstarief van 19 euro per 4 weken heeft geleid echt aantoonbaar tot een hogere vraag. En die blijft hoog en daar zijn we maar heel beperkt voor gecompenseerd. Dat zie je terug in de cijfers en dat moeten wij dus ook nog wat mee voor het komende jaar. Het effect is nog niet goed duidelijk, want we hebben nu nog te maken met afrekeningen van instellingen die moeten komen. Dus we moeten afwachten wat het gaat worden. En we zitten dat 2020 niet een representatief jaar was. We hebben een aantal instellingen hebben ook gewoon doorbetaald, ondanks dat ze de productie niet goed konden leveren in alle kwartalen. Dus ik moet zeggen, de cijfers om ons te baseren van wat betekent dit nou structureel, wat betekent dat incidenteel, die moeten we nog heel goed gaan interpreteren en dat is ook nog redelijk lastig. Een andere onzekerheid is de effecten van de coronacrisis. We weten niet hoeveel uitkeringsgerechtigden we gaan krijgen. Straks wordt er wellicht nog iets gezegd over effecten van corona voor de gemeente. Ik moet zeggen, we weten niet hoeveel horecagelegenheden nog moeten gaan sluiten. Hoe lang het nog gaat duren, moeten gaan sluiten. Of andere bedrijven die om kunnen vallen. En als die dan bij ons terechtkomen, ja, dan hebben we ook met de participatiewet, de uitvoering daarvan, een hoop extra werk en extra kosten. En de vraag is inderdaad, wordt het allemaal netjes gecompenseerd door het Rijk? Over het algemeen wel, maar het is een onzekerheid. We hebben nog andere effecten van de coronacrisis. We zijn op een aantal zaken zijn we gecompenseerd. Bijvoorbeeld voor de toeristenbelasting zijn we deels gecompenseerd. Of het genoeg is, weten we niet. Precario hebben we veel minder opbrengsten van. Dus we moeten afwachten of alle vergoedingen die we hebben gekregen, of die toereikend zijn. We hebben daar een aantal dingen die sommige andere gemeentes hebben, hebben wij niet. Ik las bijvoorbeeld vandaag in de krant dat de gemeente Alkmaar nog een behoorlijke tekort hebben op het gebied van parkeren. Nou, dat is bij ons afgeschaft. Dus dan kan je er ook geen extra tekort op hebben. Dus dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Inflatie. We hebben in de begroting van 2021 rekening gehouden met een bepaald niveau van inflatie. Het lijkt erop dat de inflatie dit jaar lager gaat worden. Dat betekent misschien ook dat het effect voor volgend jaar iets lager wordt. Maar hoeveel en hoeveel precies, dat is nog lastig te zeggen. Maar het geeft wel aan dat we nog best een aantal onzekerheden hebben. En als de inflatie bijvoorbeeld 1% lager is, als onze uitgaven 200 miljoen zijn, dan praat je toch over 1% alweer over 2 miljoen. Dus het zijn geen inimini bedragen. Het doet er wel toe. Even kijken, de volgende. We hebben een aantal ontwikkelingen waar we ook mee rekening moeten houden. Nou, ik heb net al even iets gezegd over de ontwikkeling van de jeugdzorg, WMO en participatie. Een probleem daarbij is dat de VNG zit er geharnast in, maar het Rijk heeft gezegd vorig jaar van wij gaan hier geen beslissing meer overnemen, want dit is voor het volgende kabinet. Wanneer hebben wij een volgend kabinet? Volgende maand hebben we verkiezingen, dat weten we. Maar of er in mei al een nieuw kabinet is, nou, als je historisch gaat kijken, lijkt dat onwaarschijnlijk. Of er dan in september al een kabinet is die in de september circulaire duidelijkheid kan geven, is ook nog maar de vraag. Komt er dit jaar een kabinet? Maar goed, aan de andere kant kan het haast niet zo zijn dat het Rijk de gemeente in de kou laat staan. Zeker in deze coronatijd waar er veel onzekerheden zijn. Je mag toch verwachten dat er ergens in de loop van dit jaar weer meer helderheid gaat komen. Of we er bijvoorbeeld 1 miljoen extra voorbij krijgen voor de jeugd. Of dat we met de WMO iets gecompenseerd gaan worden. Het lastige is, we willen de kadernota willen we vaststellen begin juli en die moet in mei al klaar zijn voor de bestuurlijke behandeling. Dan moet die naar het college toe en dan moet die tijdig naar de raad worden gestuurd. En de vraag is, wat weten we dan op dat moment? Dus dat maakt hem, het kadernotenproces anders dan andere jaren. We hebben meer onzekerheden en die hopen we dat die in de loop van de jaar dat die helderder worden. Dus we moeten gewoon ook met elkaar kijken wat betekent dat voor het kadernotenproces tot en met de begroting aan toe. Een andere belangrijke ontwikkeling is Poort van den Helder. De Raad van Commissarissen heeft een brief gestuurd aan den Helder dat ze te geld tekort komen. Nou ja, door tegenvallende kadergelden. Dat is op dit moment met de olieindustrie die vorig jaar in elkaar is gezakt en de gasindustrie is dat niet zo vreemd. En ook de olieprijs die zakte terug vorig jaar naar minder dan $30. Per barrel. En uiteindelijk is die wel weer het gestegen tot ongeveer 60 op dit moment. Maar is nog relatief laag om gasvelden en olievelden in de Noordzee verder leeg te gaan halen. Dus ja, dat betekent voor Poort van den Helder betekent dat meteen minder inkomsten. Ook de verkopen van grond op Kooi Punt en Kooi Haven die blijven achter ten opzichte van wat begroot is. Dus zij lopen gewoon tegen zowel een exploitatieprobleem als een liquiditeitsprobleem. Daarnaast hebben zij natuurlijk ook nog het onderhoud van een aantal kunstwerken, zoals we dat noemen. En dan hebben we het over bruggen en over andere zaken die onderhouden moeten worden. En ja, moet zeggen, ook de aanbesteding van dat soort projecten op dit moment ja, moet zeggen, komt vaak hoger uit dan wat je dacht. We zijn een ambtelijke commissie is bezig samen met een aantal mensen van Poort van den Helder om in kaart te brengen. Waar hebben we het over? Wat kunnen we als zouden willen? Wat kunnen we dan? Ook rekening houden met de regels van staatssteun. Maar goed, dat gaat ook wel eventjes duren voordat we dat helder hebben. Maar het is wel, als we daar ook geld in willen gaan stoppen, is dat relevant voor de kadernota. De openbare ruimte. Nou, vorig jaar gezien dat er geld werd bijgevraagd voor de IEP-ziekte, 3 ton per jaar. Dat gaat wel een aantal jaren nog duren. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal in Willem-Alexanderhof en het Laar en nog een aantal andere wat kleinere projecten is gebied opgeleverd. Er worden andere ook nieuwe dingen ontwikkeld en die zullen ook onderhouden moeten gaan worden. Dus er moet geld bij. Het vegen en borstelen blijkt duurder uit te vallen. Dus ja, daar is ook komt ook een vraag naar boven van we moeten gewoon echt middelen hebben om het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen handhaven. Nog zo'n ontwikkeling is de invoering van omgevingswet die de afgelopen jaren steeds uitgesteld is. Op dit moment dreigt er weer uitstel. De VNG heeft gezegd tegen het Rijk, we willen voor 1 april hom of kuit of het gaat lukken met de automatisering en ook de regelgeving. Want als het niet voor 1 april is, dan kunnen wij hem niet gaan invoeren per 1 januari 2022. Nou ja, goed, er zit een demissionair kabinet, wat misschien ook nog weer wat ingewikkeld maakt om de invoering beter te garanderen. De vraag is wat het gaat doen. Op dit moment is trouwens de verwachting, als we de nieuwe omgevingswet wel hebben, dat dat een negatief effect heeft op de leesjesinkomsten. Dus als het langer duurt, dan is het financieel gezien lijkt dat niet onaantrekkelijk. Maar goed, het is een onzekerheid. Nog een ander iets, er is een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor innovatie en voor allerlei technische, digitale innovaties en allerlei start-ups in de provincie wil gaan ontwikkelen of gaan daarin gaan investeren om ze, om ze in Noord-Holland in de vaart de volkeren mee te nemen. Als gemeente Den Helder willen we daar ook aan meedoen. Dat stuk betekent een stukje investering in een soort aandelenkapitaal of een soort storting in een investeringsfonds. En het kost misschien ook jaarlijks wat. Wat het precies gaat doen, weten we nog niet. Maar het is wel een concrete vraag die op de tafel van de gemeente ligt. Dat zijn in het kort eigenlijk de belangrijkste ontwikkelingen. In het begin leek het dus eigenlijk relatief overzichtelijk te zijn. Maar de dingen die erbij gekomen zijn, geven nog veel onduidelijkheid, veel onzekerheden. En de vraag is, kunnen we die allemaal oplossen voor begin mei? Dat zal hem onzeker maken. Dus de vraag is ook, van hoe gaan we met het kadernotaproces verder? Wat ik me voor zou kunnen stellen als er nog onzekerheden zijn van 1 miljoen of van 2 miljoen, dat we misschien ook moeten zeggen van we gaan een voorlopige kadernota maken en met nog een open uitkomst die in de loop van richting oktober naar de begroting toe verder ingevuld zal moeten worden. Maar goed, daar moet u ook wat van vinden. Het is in elk geval belangrijk dat de ontwikkelingen goed in kaart worden gebracht. Ook de wensen en de zaken waarvan u zegt, daar moet nog iets mee gebeuren. Dat die in kaart worden gebracht. Dat zodra er meer helderheid is, ook kunnen zeggen van, hey, hier hebben we wel geld voor. En hier moeten we misschien nog een jaar mee wachten. Of hier moeten we maar helemaal van afzien. Ik hoop dat mijn verhaal enigszins helder is. Ik ga eventjes kijken naar... ik zie dat er een aantal vragen is binnengekomen. Ik zal even ze langslopen.
Wacht even, Fred. We hebben 1 vraag op dit moment concreet binnen. Ik zal hem je even meegeven. Dat gaat over de onderhoud. Dat besteden we toch aan? Hoe kunnen we daar een tekort op hebben? Dus dat is een vraag over het beheer van de openbare ruimte. Fred, kan je daar een antwoord op geven?
Ik zie de vraag staan van Adriana. En... onderhoud wordt ook aanbesteed. En dan kan ook wel. We hebben verschillende soorten onderhoud. We hebben gewoon, er moet geveegd en geborsteld worden. Het groen moet worden bijgehouden. En bijvoorbeeld het vegen en borstelen wordt aanbesteed. Maar als je zegt van we willen eigenlijk, we hebben een groter gebied wat onderhouden moet worden. Of moet zeggen, dan krijg je natuurlijk wel dat je meer gaat vragen. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld, je spreekt zoveel rondes af dat schoongemaakt gaat worden. Maar als er vaker of een groot gebied onderhouden moet gaan worden, dan ga je er wel tekorten op krijgen. Dan moet er meer gewerkt worden. En dat betekent ook dat je in het contract, als je meer afneemt, dat je ook meer moet gaan betalen. Het aanbesteden is natuurlijk gericht op bepaalde uitgangspunten. En als de uitgangspunten aangepast worden omdat je gemeente zich ontwikkelt, moet je ook meer betalen. Ja, zo werkt het.
Dankjewel. Ik zie nog een vraag van Petra Baes over de communicatie over de kadernota richting de provincie. Nou, hoeven we niet over de kadernota richting de provincie te communiceren, want het is niet een van onze wettelijk voorgeschreven documenten, maar in het overleg met de provincie is altijd heel open en transparant. Misschien, Fred, kan je daar nog wat over toelichten?
We hebben eerlijk gezegd een hele open relatie met de provincie. We sturen ze alle documenten toe en dat vinden ze zelf ook prettig, omdat dat ook een stuk vertrouwen geeft, omdat we dan dat ze niet achter dingen hoeven te komen uit de krant, bij wijze van spreken. En dus ook de kadernota wordt, moet zeggen, wordt zodra die beschikbaar is, wordt die aan de provincie toegestuurd. Zij willen gewoon weten van wat is de ontwikkeling, want zij willen gewoon weten van gaat het goed met de gemeente Den Helder financieel? En als we zeggen we hebben nog een aantal risico's, nou dan is het goed dat zij het weten. En zij kunnen ook nog van zeggen van we vinden dit belangrijk of let daarop. Op die manier reageren ze ook wel. Gewoon om te kijken van kunnen ze nog ergens meedenken. Maar ja, uiteindelijk, formeel gesproken, beoordelen ze alleen de begroting en met name omdat we een sluitend perspectief moeten hebben. De provincie heeft natuurlijk wel erop gehamerd, ook met de afgelopen begroting, dat ze er wel verwachten dat nu alle jaren sluitend zijn en niet, we hadden natuurlijk in 2021 nog een niet sluitende begroting. En zij verwachten wel dat we vanaf 2022 een sluitende begroting gaan krijgen. Dus dat is wel een extra uitdaging. Maar goed, de startpositie was goed en we moeten kijken hoe we ervoor zorgen dat die sluitend gaat worden.
Dankjewel Fred. De volgende vraag die ontvangen is van Dolf Salverda. Die is aan Kees gesteld. Dus Kees, ik zal hem even voorlezen. Ik weet niet of jij hem kan meelezen. Wie weet kan jij daar een antwoord op geven. De vraag aan de wethouder. Hoe is de gemeente actief in het voorkomen dat we minder inkomsten krijgen in verband met de herijking van het gemeentefonds? Met andere woorden denk ik dat de heer Salverda bedoelt van of wij nog actie ondernemen richting het Rijk om de ombuiging die nu worden voorgesteld of de herverdeling, of we daar nog invloed op kunnen uitoefenen. Kees, jij in staat hierop te reageren?
Ja, ik ben in staat erop te reageren. Ja, we kunnen natuurlijk de uitkomst van de herijking nog maar net. Dat is voor heel veel partijen even nadenken, even rekenen wat voor directe consequentie het is voor de individuele gemeenten. Regionaal is het wat lastig om gezamenlijk op te trekken, omdat Den Helder in de regio een nadeelgemeente is en onze buren, Hollands Kroon, Schaag en Texel, voordeel hebben aan de herijking. Wat we wel zien is dat we vanuit de M50, een vereniging waar wij lid van zijn, de midden 50 gemeenten, gezamenlijk optrekken en uiteindelijk ook het VNG aangrijpen samen met de noordelijke gemeenten in de noordelijke provincies om te kijken of het nadeelgeffect uiteindelijk ook weggenomen kan worden. Daarnaast wil ik wel ook benadrukken dat dit een nadelig effect is rondom de herijking. Het zou zomaar kunnen, naar aanleiding van de uitkomst van verkiezingen, dan wel een coalitieakkoord, dat in de septembercirculaire er al extra geld naar de gemeente toe gaat, met name rondom WMO en jeugdzorg. Dus dat dempende effect, dat is ook wel een verwachting en is ook nog steeds een lobby die met name ook de VNG nog steeds heeft richting Den Haag. Maar goed, de stappen worden ondernomen. Alleen de herijking zelf vraagt natuurlijk aan de plussen en de minnen. En heel veel gemeenten zullen tevreden zijn als ze in de plus staan en in de min, of negatief als ze in de min staan. Maar het heeft wel onze bijzondere aandacht.
Dankjewel. Volgens mij een helder antwoord. De volgende vraag is van Nancy List. Die gaat over de Port of Den Helder. Nou zijn we ook van plan om volgende week in de bijeenkomst op 1 en 2 maart apart ook nog even aandacht te besteden aan de Port of Den Helder. En wie weet kunnen we de vragen daarin meenemen. Dan komt er een vraag van Pieter Blank over de kerntakendiscussie. Misschien is dat een vraag ook voor Kees. Moeten we geen kerntakendiscussie gaan houden met elkaar aan de voorkant van de uiteindelijk op te stellen begroting? Met andere woorden, in een inhoudelijk debat hieromtrent in juni. Kees, heb jij daar beelden bij?
Nou ja, we hebben natuurlijk een afspraak gemaakt over het proces richting de kadernota. Ik wil ook nogmaals benadrukken dat het negatieve effect van de herijking, wat nu geschat wordt op zo'n 3,5 miljoen euro, feitelijk zou betekenen, als je kijkt naar het meerjarenperspectief op de lange termijn, dat we een negatief effect zouden hebben van 2 miljoen euro. Nou, 2 miljoen euro klinkt natuurlijk ontzettend veel, maar op een begroting van 200 miljoen euro ruim is dat 1%. De vraag is of je uiteindelijk een hele principiële kerntakendiscussie moet gaan voeren met z'n allen over 1% van de begroting. Of dat je uiteindelijk met de effecten van uiteindelijk ook een coalitieakkoord straks en uiteindelijk ook de effecten binnen WMO's en jeugdzorg met name, waar we ook aan het investeren zijn en hopen ook inverdieneffecten te krijgen op de lange termijn. Denk aan armoedebeleid, maar denk ook aan helders perspectief of wijkgericht werken. Dat we daar mogelijk ook met die inverdieneffecten ook voor de langere perspectief de boel dicht kunnen rekenen. Dus, maar goed, het is natuurlijk aan de Raad om dat te besluiten. U bepaalt uw agenda. Maar goed, we zullen zeker op alle domeinen, in alle 4 programma's, de revue laten passeren en met u in gesprek gaan.
Dankjewel, Kees. De volgende vraag, volgens mij de laatste, en dan kunnen we naar de ontwikkelingen rondom corona. Die is van Bouke Nickendijger. Dat gaat over de regionaal ontwikkelingsfonds. Is de vraag niet duidelijk qua bijdrage? En wanneer kunnen we deze verwachten? Dat geldt overigens natuurlijk voor meerdere onzekerheden, hè, die Fred in zijn presentatie heeft weergegeven. Maar ik weet niet, Fred, heb jij daar nog een aanvullende informatie over wanneer we daar inzicht in verwachten?
Wellicht kan Kees daar nog iets over zeggen. Die heeft er ook actieve bemoeienis mee, dus...
Ja, wat we proberen te doen is aan te sluiten bij de investeringsagenda van Invest MRA. Een hele groot pot geld van het Rijk, aangevuld met geld van de provincie. Onze allergrootste ambitie is de waterstofeconomie en met name ook de ontwikkeling van de waterstoffabriek samen met de NAM en GasUnie. Dat zou betekenen dat wij zouden participeren in een ontwikkelmaatschappij, waardoor wij invloed hebben op die investeringsagenda. De orde van grootte valt op zich mee. We vragen om een investering van een bedrag wat we plat kunnen slaan door een deelname in die maatschappij. En we praten in de orde van grootte van 50.000 tot 60.000 euro. Als ik dan aangeef dat de investering van de waterstoffabriek, de blauwe waterstoffabriek, tussen de 400 en 600 miljoen euro zou zijn, is het wat ons betreft nu zinvol om in ieder geval als ruimtevrager de rekening mee te houden. Het is natuurlijk bij de vaststelling van de kadernota aan u als raad om daar uiteindelijk een besluit over te nemen. Wij hebben daar nog geen besluit over genomen.
Dankjewel, Kees. Dit was wat mij betreft het onderdeel de financiën, de stand van zaken op dit moment. We gaan nu even van plaats verwisselen. Dus dat betekent dat we even de plek waar net Fred zat schoonmaken. En dan gaat Marije Dito ons meenemen in het eerste gedeelte van de effecten van de coronacrisis.
Goedenavond, ik ben Marije Dito en ik ga jullie inderdaad meenemen in de effecten van de coronacrisis. Ja. Zoals u wellicht weet, heeft het kabinet een heel aantal steunmaatregelen landelijk uitgerold. Veel voor ondernemers ook, zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming vaste lasten voor het MKB, de corona-overbruggingslening. De NOW, de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de tegemoetkoming in loonkosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV. De TOSO, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Hier kom ik straks later op terug. Dit wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Halte Werk. En de meest recente nieuwe regeling eigenlijk de TONK, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Deze regeling wordt door ons team bijzondere bijstand uitgevoerd en momenteel wordt er hard gewerkt aan de beleidsregels hiervoor. om tot uitvoering over te gaan. En tenslotte natuurlijk de noodopvang voor kinderen, voor ouders met een cruciaal beroep, maar ook voor kinderen in een kwetsbare situatie. Onze rol is eigenlijk in de noodopvang ten opzichte van de eerste lockdown wel verschillend. In de eerste lockdown hadden wij echt als gemeente de coördinatie en de regie. En met de afgelopen tweede lockdown is die coördinatie en regierol overgegaan naar de onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Maar wel heeft onze wethouder nog wekelijks contact met de onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Om af te stemmen of de gemeente misschien kan helpen. En deze samenwerking werkt gewoon heel erg goed. Zoals gezegd kom ik nou even terug op de aantallen van de TOZO. Dit is een stand van 1 februari. Haltewerk voert namens de gemeente dus de TOZO uit. Dat doet Haltewerk voor heel veel gemeenten in deze arbeidsmarktregio. Kijken we bijvoorbeeld naar de TOZO 1, daar zijn uiteindelijk 574 aanvragen toegekend aan ondernemers in de gemeente Den Helder. Ter illustratie, bij de gemeente Hollands Kroon was dat voor TOZO 1 643 en voor de gemeente Schagen 792. Kijken we naar TOZO 2, dan zijn in Den Helder aan 126 ondernemers aanvragen toegekend. Voor Hollands Kroon 138 en voor Schagen 117. TOZO 3, deze regeling loopt nu nog steeds. Daarvan zijn tot nu toe 148 ondernemers hebben deze toegekend gekregen. Wel is het zo dat nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld, dus dit cijfer kan nog stijgen. En in Hollands Kroon is tot nu toe het cijfer 214 en in Schagen 196. Het zal u wellicht ook niet verbazen dat het aantal WW-uitkeringen enorm is toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld. In december 2000, ten opzichte van 2019 was in december 2020 het aantal WW-uitkeringen met 40% toegenomen. Vooral in de sector horeca, in detailhandel en in de uitzendsector zijn de WW-uitkeringen enorm gestegen. Vooral ook veel jongeren verliezen hun bijbaan. Dat merken wij ook in de aantallen de bijstandsaanvragen, de uitkeringsgerechtigden. Wij zien ook veel meer jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen. Jongeren werkten vooral in de sector van een horeca bijvoorbeeld, maar hadden ook soms een bijbaan of een tijdelijk contract of op uitzendbasis. En die vliegen er dan ook als eerste uit. Maar als we kijken naar de ontwikkeling van de aanvragen, dan zien we eigenlijk ook in na de eerste lockdown vorig jaar, die in maart kwam, zien we meteen eigenlijk vanaf april dat de uitkeringen zijn gaan stijgen. Dat liep eigenlijk zo door tot en met de zomer. In de zomer is daar weer een stabilisering en uiteindelijk ook een daling ingekomen. En dat kwam ook met name doordat de horeca bijvoorbeeld weer openging. En doordat op die manier een aantal uitkeringsgerechtigden bij ons toch weer aan het werk konden. Helaas is nu alles ook weer dicht en dat weten we allemaal. En je ziet dus ook echt de uitkeringen weer dat ze stijgen. En die lijn zet zich eigenlijk nu ook nog door in januari en februari. Die loopt natuurlijk nog, dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wij blijven eigenlijk de aanvragen zien stijgen. Wel is de verwachting dat zodra er weer meer open gaat qua horeca, qua detailhandel, dat we dan toch ook weer meer mensen aan een betaalde baan kunnen helpen. Zo zijn er natuurlijk ook sectoren waarvan het UWV ook nu al aangeeft van die sectoren gaan groeien. En dat is bijvoorbeeld in de zorg en welzijn, in de informatie en communicatie en in het openbaar bestuur. Dus daar liggen ook wel weer kansen. Qua bijzondere bijstandsaanvragen, die staan hier ook niet op het schema, daar zien we eigenlijk geen enorme stijging in aantallen. Dat geldt ook nog, hoe gek genoeg misschien, maar voor de schuldhulpverlening. eigenlijk hebben we in de eerste lockdown vorig jaar gezien dat er eigenlijk zelfs een afname was van het aantal. Misschien ja, toch dat mensen ook niet naar de gemeente durfden. Maar ook wel door de hoeveelheid steunmaatregelen die natuurlijk die er zijn. Je ziet het landelijk ook. Den Helder is daar niet uniek in. We zien nu het aantal overigens wel wat meer stijgen. Maar nog steeds niet eigenlijk wat je misschien zou verwachten. Nou is het ook zo dat het aantal faillissementen heel erg laag ligt landelijk. Dat heeft er ook mee te maken. En ja, de verwachting is wel dat in de loop van 2021 dat de aanvragen wel zullen oplopen. Want de verwachting is ook dat er dan toch meer bedrijven gaan omvallen. En dat heeft ook uiteraard de consequenties voor een schuldhulpverlening traject. Dat mensen daar voor in aanmerking komen. Kijken we naar de WMO. In het aantal meldingen, ook het aantal meldingen van de WMO is omhoog gegaan. De rode lijn is 2020. Daarin zagen we eigenlijk ook vooral een piek in het moment dat de maatregelen weer wat versoepeld werden. Het is niet altijd zo dat een melding hoeft niet altijd tot een daadwerkelijke maatwerkvoorziening, dus tot een daadwerkelijke voorziening volgens de WMO te leiden. Maar een melding zegt wel, geeft de hoeveelheid mensen aan die zich melden bij de gemeente met een hulpvraag. En het hoeft dus niet altijd te leiden tot een voorziening. Soms is een verwijzing naar een andere instantie of advies is ook afdoende. Maar we zien daar dus wel duidelijk een stijging in. En ook mijn collega hiervoor gaf het ook al aan. We zien duidelijk de paarse lijn qua huishoudelijke hulp die is gestegen. Dat komt dan niet per se door corona, maar wel door de invoering inderdaad van het abonnementstarief. We zien ook de begeleiding zien we stijgen in 2020. En we zien, dit zijn dus de aantal unieke cliëntaantallen van de WMO gemiddeld per maand. En we zien ook de mensen stijgen die dubbele voorzieningen nodig hebben. Bijvoorbeeld en huishoudelijke hulp en begeleiding. We zien ook de intensiteit van de indicaties zien we dat die vergroot wordt. Waar mensen misschien eerst nog konden terugvallen op het netwerk, is dat in deze coronacrisis uiteraard ook wat lastiger. Dus daar zullen bijvoorbeeld meer mensen hogere indicatie aan uren voor begeleiding nodig hebben. Nou, dat zien we inderdaad ook aan de cijfers. Kijken we naar de andere ontwikkelingen. De maatschappelijke opvang, de nachtopvang voor daklozen en thuislozen. Eigenlijk vanaf begin af aan, vorig jaar dat de eerste maatregelen werden afgekondigd, konden wij minder mensen opvangen in de nachtopvang vanwege die 1,5 meter. Dus er konden minder mensen worden opgevangen. Daarvoor hebben wij de samenwerking gezocht met Hotel Den Helder. Dat is allemaal goed verlopen gelukkig. En ook zoals vorige week bijvoorbeeld met de extreme kou en de daarbij horende noodverordening hebben wij ook meteen geschakeld en is er een punt in het centrum in Den Helder extra geopend waar dak- en thuislozen terecht konden voor de nacht- en de dagopvang. En deze locatie werd dan bemenst door vrijwilligers van het Rode Kruis, medewerkers van DNO Doen en een beveiliger. En dat is gelukkig ook in die zin, dat kon snel geschakeld worden. Dus dat is goed gegaan. Qua huiselijk geweld en kindermishandeling zien we dat de adviesaanvragen zijn toegenomen. De meldingen huiselijk geweld zelf niet. Maar wel zien we dat in de tweede helft van 2020 meer mensen gebeld hebben met advies. Ook zien we eigenlijk een verschuiving in degene die de melding doet. Normaal gesproken kwam het veel, van het merendeel eigenlijk door de politie. Dus beroepsmatige meldingen. En nu zien we eigenlijk meer meldingen van burgers, van inwoners zelf. Dat kan er natuurlijk ook mee te maken bij mensen zijn vaker thuis, zien dus veel meer wat er op straat gebeurt of wat er horen en zien veel meer wat er met hun buren gebeurt. Dus vandaar dat dat eigenlijk die verklaring gegeven is. Qua aantal meldingen kindermishandeling zien we een hele lichte stijging tot nu toe, dus in 2020. Wat wel een hele zorgelijke ontwikkeling is, dat door het Centrum Seksueel Geweld is aangegeven dat er een forse toename is van digitaal seksueel geweld rondom de leeftijd van 11 tot 15. Dit is landelijk, maar dit is wel een zorgwekkende ontwikkeling uiteraard die we in de gaten moeten houden en waar we met elkaar moeten kijken wat we daaraan kunnen doen. Qua jeugdhulp. Ons team jeugd heeft tot nu toe ongeveer 20 extra indicaties af moeten geven vanwege corona. En dan moet u denken aan meer uren begeleiding, aan verlenging. Dus ophoging van uren of verlenging van de hulpverlening. Dat door de situatie van corona dit toch wel gewenst was. Daarnaast houden onze consulenten van de jeugd uiteraard een heel kort lijntje met de gezinnen die zij begeleiden. Door middel van telefonisch contact of eventueel beeldbellen. Het steunfonds Den Helder, u ook uiteraard wellicht bekend. Daar is, u heeft het overzicht als het goed is ook al wel gehad, maar nog even aangestipt. Daar is tot nu toe €800.065 aan uitgegeven. U ziet aan wat voor soorten dat allemaal is uitgegeven. Ik noem bijvoorbeeld €52.000 aan vrijwilligersorganisaties. €77.000 aan de kinderopvang, inclusief noodopvang. U moet dan ook denken aan alle beschermingsmaatregelen, alle afplakdingen. Alle extra kosten die zij uiteraard niet begroot hadden. Maar ook €20.000 voor de wildopvang. Het meeste is uiteraard naar de ondernemers gegaan, zoals winkels en horeca. Dit zijn uiteraard niet de enige effecten van de coronacrisis. Vooral voor onze medewerkers voor openbare orde en veiligheid heeft de crisis heel veel invloed gehad op hun werkzaamheden. En hiervoor geef ik graag het woord aan mijn collega Gabi Engelsen.
Dankjewel Marije. We maken weer even de werkplek schoon en dan gaan we door met Gabi.
Goedenavond, mijn naam is Gabi Engelsen. Ik werk bij het team Openbare Orde en Veiligheid. En ik mag namens dat team en een aantal andere collega's iets vertellen over de veiligheid rondom corona en de maatregelen die wij genomen hebben. Even kijken, daar gaat iets niet goed. Net als wat ik aangeef is dat er een aantal groot aantal collega's betrokken zijn geweest. Wij hebben bij het begin van de eerste noodverordening met een groep van 6 personen actief de vragen en advisering rondom de coronanoodverordening gemonitord en begeleid. In de eerste instantie was dat tot wel 3 keer per week dat we bij elkaar zaten om alle adviesvragen te doen. De noodverordeningen die er afgegeven zijn, dat zijn 14 stuks geweest in totaal. Van de eerste dag dat het begon. Die noodverordeningen werden afgegeven door de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Omdat het toch vanuit de crisisorganisaties is opgezet. Dat betekent dat er een regionaal beleidsteam was waar onze burgemeester vanuit Den Helder in zat. Maar ook de regio secretaris, onze gemeentesecretaris deel innam. En we hadden ook nog 2 andere collega's die in het regionaal operationeel team de gemeentes vertegenwoordigden. In het regionaal operationeel team zitten ook bijvoorbeeld alle hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulance. En die hebben de noodverordeningen begeleid, geadviseerd vanuit alle disciplines. En na elke persconferentie van Rutte kwam dan op basis van een standaard noodverordening de noodverordening voor Noord-Holland Noord. Tot 1 december, toen is de noodverordening overgegaan naar de COVID-wet. En die zal tot 28 februari geldig zijn. En dan zal die waarschijnlijk wel verlengd worden. Daar gaan we wel van uit. Ik doe iets fout, maar ik moet... Ja. Met het team van 6 personen, met ondersteuning vanuit juristen, maar ook collega's vanuit sport, onderwijs en maatschappelijke opvang, de handhavers, vergunningen, hebben wij meer dan 450 adviezen begeleid. En dat gaat dan echt over aanvragen met betrekking tot het herstarten van activiteiten van stichtingen als Triade, de Schouwburg. Alle sportverenigingen die beperking hebben opgelegd hebben gekregen of weer versoepelingen hadden. Veel van die organisaties hebben langere tijd begeleid om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de regels die per verschillende noodverordeningen waren opgelegd. Maar we hebben ook veel tijd besteed aan het opstellen van instructies voor ondernemers, organisaties en de contacten met de brancheverenigingen en sportbonden. Daarnaast zagen we ook redelijk veel drukte in de openbare ruimte ontstaan. Niet zo erg als op andere plekken in Nederland, maar ook bij mooie dagen hier op het strand, duingebied en in de winkelcentra's hebben we dat gemonitord, bekeken en begeleid. Een heel divers pakket van vragen wat toch elke keer... we krijgen een nieuwe noodverordening, er komt een versoepeling of een verzwaring aan. Ik moet zeggen dat de versoepelingen vaak lastiger waren om te adviseren, omdat er dan iedereen toch staat te popelen om weer actief iets te gaan doen. Maar de beperkingen er dan toch altijd nog waren dat het ook moet kunnen. Die adviseringen hebben we ook altijd gedaan met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus we proberen zoveel mogelijk eenduidige adviseringen op de diverse activiteiten, werkzaamheden te doen. Vanuit die advisering zijn er, hebben we inzet van BOA's gehad en controles bij bedrijven, vergunningen. Als ik wat dieper inzoom op de inzet van de BOA's, dan hebben zij vooral gecontroleerd in de openbare ruimte. De keuze hebben we ook bewust gemaakt om ze daar actief zichtbaar aanwezig te laten zijn. Vooral in een adviserende rol. Een adviserende, vlaaiende rol, omdat op een gegeven moment was het zo dat de noodverordening elkaar in een rap tempo opvolgde en ook de maatregelen steeds opvolgde. En veel mensen het toch onduidelijk vonden wat nou wel mocht of niet mocht of wat wel kon. Dus daar zat een grote adviserende rol in. Dat zie je dan ook aan de hand van de aantal bekeuringen die uitgeschreven zijn. Dat zijn er maar 6 geweest, terwijl we 107 keer gewaarschuwd hebben. En een veelvoud aan adviezen hebben gegeven aan jongeren, ondernemers, stichtingen en andere jongeren werksectoren. We hebben vooral gericht op het zorgen dat de bezoekersstromen, de adviezen zo soepel mogelijk verliepen. Daarbij moet wel gezegd worden dat naast, en dat zei Marije ook al, met betrekking tot overlast en meldingen, dat we wel zagen dat een neveneffect van hele corona niet zozeer het schrijven van bekeuringen op corona waren, maar vooral de overlast op andere onderdelen. Je ziet ook als ik de politiecijfers erbij pak bijvoorbeeld, een fikse stijging van de overlastcijfers met 71% geluid bijvoorbeeld. Een stijging naar ruim 1100 meldingen bij de politie. Maar ook het jeugdoverlast zagen we toch ook een stijging van ruim 60% naar 546 meldingen. Daarbij zie je ook dat mensen meer mensen melden. Vroeger of daarvoor corona zagen we dat veel dezelfde mensen de moeite namen om te melden. En je ziet nu echt wel een beeld dat er vanuit de brede bevolking, omdat mensen veel thuis zijn, in hun eigen omgeving zijn, een grotere meldbereidheid is. Mensen zien meer, horen meer en ervaren ook sneller overlast daarop. Maar een ander neveneffect is ook geweest dat er veel meer fraudegevallen en cybercrime zaken naar boven zijn gekomen. En daar zie je ook een stijging van ruim 65% in de aantal zaken. De hekkensluiter van de stijgers is dan de OGGZ-meldingen. Ook daarin, Marij zei het al, zie je een brede aanmelding van meldingen bij niet alleen professionals, maar ook vanuit de burger zelf. En dan zie je ook een kleine 30% stijging in het aantal meldingen bij de politie. Even kijken. De BOA's die zijn vooral in de openbare ruimte geweest. Hebben ook veel geflyerd, ook veel bedrijven gecontroleerd die gesloten moesten zijn. Maar daarnaast hebben we ook veel inzet gebruikt, zo'n 250 controles laten uitvoeren door de omgevingsdienst en toezichthouders brandpreventie. Zij zijn gewend om bij bedrijven langs te gaan, kennen vaak de ondernemers al. Dus we hebben ervoor gekozen om hun in te zetten, om de versoepelingen rond bijvoorbeeld de campings, maar ook de verscherpingen van rondom de grote winkelcentrums, de bouwmarkten, de tuincentrums te begeleiden. En dat gebeurde inderdaad altijd aan de hand van het uitdelen van flyers en posters. Enerzijds aangeven wat de beperkingen zijn en anderzijds ook het ophalen van vragen die er zijn bij ondernemers om daar weer adviezen of andere zaken op te richten. Daarnaast we hebben een hele grote periode gehad dat er geen evenementen konden zijn. Een kleine periode zijn er wat rommelmarkten geweest. Dus een groot gedeelte van de evenementenvergunningen waren al verleend. Die vergunningen zijn geannuleerd en de leges zijn daarbij teruggestort. Op de mogelijkheid dat de terrassen vergroot konden worden, hebben we daar uitgebreid over gesproken. Dat was net als alle andere adviseringen altijd wel lastig, want je zit wel met je reguliere wet en regelgeving, verkeerssituaties, niet op alle plekken was evenveel mogelijk. Maar we zijn 31 uitbreidingen geweest en we hebben 4 ontheffingen wet publieke gezondheid gegeven. Dat zijn dan ontheffingen die specifiek in bepaalde situaties worden afgegeven om je niet aan de coronaregels te houden. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de duikexamens van de marine in de duiktoren van het zwembad. Ook dat soort activiteiten, cruciale activiteiten, moesten doorgaan. Als ik dan heel even kort inzoom op het specifieke openbare orde en veiligheid gedeelte. Zes illegale feesten beëindigd in Den Helder. En er is over 2 weken geleden is er nog 1 bijgekomen. Dus dat zijn er eigenlijk 7. Daarnaast hebben we een aantal demonstraties gehad rondom de avondklok. Die inmiddels vooraanstaan. Zaterdag staat er weer eentje met tegen anti-geweld en een koffiemoment op het Julianenplein. Ook die worden begeleid en voorbereid. En dat geldt ook voor de periode van de eerste week van de avondklok, toen er een ongewone situatie in Nederland was, dat er veel aankondigingen op social media waren voor rellen. Voor Den Helder waren dat er 6, waar de politie veel inzet op heeft gepleegd, om die uit te lopen en te kijken waar de berichten vandaan kwamen en wie en welke groepen daarbij betrokken waren. Eigenlijk, vooral bij de advisering, is het een heel breed scala geweest van vragen die komen. Eigenlijk heeft de hele maatschappij En iedereen last van de maatregelen van corona gehad. En van de huisvesting van arbeidsmigranten tot de dak- en thuislozen. Allemaal hebben ze hun specifieke vragen en adviesvragen gehad de afgelopen periode. En ook de komende periode zullen we daar onze inzet met z'n allen op plegen. Een kort beeld rondom de inzet rondom de maatregelen rond corona.
Dankjewel Gabi en Marije ook nog. Ik heb één vraag binnengekregen. Die is denk ik voor jou Gabi. Die luidt: bekeuringen BOA's lijkt wat laag in relatie tot de handhaving van de illegale feesten. Is daar een verklaring voor? En eigenlijk geeft de vraag komt bij Pieter Blank vandaan. En die geeft ook al een suggestie of is bij die illegale feesten de politie zelf degene die geverbaliseerd heeft.
Ja, dat klopt inderdaad. De aantallen bekeuringen bij de politie zijn een stuk hoger. Die hebben meer bekeurd. En in dit geval ook bij de illegale feesten als dat kon.
Goed, dankjewel. Ik heb geen nieuwe vragen meer gezien. Dus dank voor uw aanwezigheid. En we gaan de volgende twee avonden op 1 en 2 maart. Daar gaan we verder met u in gesprek over de kadernota. En we zien u dan graag terug. Prettige avond.